Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We brengen onze dank zingend tot God in Psalm 147. Het vierde vers zingt beurtelings en dankt de Heere. Zingt psalmen onze God ter ere. Die God die voor het oog der volken de hemelen dekt met dikke wolken. We zingen van zijn zegen en van zijn zorg. En wij danken hem in Psalm 147, het vierde vers. We willen op deze dankdag belijdenis doen van ons geloof in Gods zorg en Gods voorzienigheid. We doen dat met de vragen uit zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En in deze dienst in het bijzonder dan ook vereenvoudigd voor de kinderen. Aansluitend willen we opnieuw God onze dank en lof brengen met Psalm 67, de derde vers. Waar we onder andere zingen dat het de Heere is die vruchtbaar maakt van boven. En dat het onze God is die zegen geeft. Derde vers van Psalm 67, aansluitend aan onze belijdenis van Gods zorg. Vraag en antwoord 27 luidt als volgt: wat bedoelen we als we geloven in Gods voorzienigheid? Wij geloven dat God zo machtig is dat Hij alles geschapen heeft. En dat Hij aan planten, dieren en mensen geeft wat ze nodig hebben om te kunnen leven. En we geloven dat Hij alles bestuurt, zodat alles wat groeit en bloeit, regen en droogte, genoeg of te weinig eten, gezondheid of ziekte, rijkdom of armoede, ja, dat alle dingen niet toevallig gebeuren, maar dat God als een vader al die dingen aan ons geeft. Waarom is het zo belangrijk dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog steeds voor alles zorgt? Wanneer wij weten dat God voor ons zorgt, dan zullen we geduld hebben als er teleurstellingen komen. En dankbaar zijn als alles voorspoedig gaat. En dat we voor de toekomst vast mogen vertrouwen op Gods liefde. Omdat we zeker mogen weten dat niets of niemand scheiding kan maken tussen Gods liefde en ons. Omdat geen schepsel iets kan doen als God het niet toelaat. We openen Gods woord in het Nieuwe Testament, in het evangelie zoals Lucas ons dat beschrijft. En we lezen uit hoofdstuk 17, de verzen 11 tot en met 19. Lucas 17, vers 11 tot en met 19. En dan lezen we Gods woord als volgt: en het geschiedde als hij, dat is de Heer Jezus, naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggend: Jezus, meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zei hij tot hen: gaat heen en vertoont uzelf aan de priesters. En het geschiedde terwijl ze heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stem God verheerlijkend. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En diegene was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zei: zijn er niet 10 gereinigd geworden? Waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tot hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij samen in ons gebed de Heere zoeken om zijn zegen over de bediening van zijn woord, maar ook om hem de dank te brengen voor al zijn gaven en zegeningen aan ons bewezen in de achterliggende periode. Laten wij samen bidden en danken. Heere, schepper van al wat is. U die alles wat wij kunnen zien met onze ogen heeft geschapen. En zelfs op grond van uw woord moeten we zeggen, al die dingen die we met onze ogen niet kunnen zien, hebt u ook geschapen. U bent de schepper van al wat is. En wij belijden u als de God die leeft en al wat u geschapen hebt nog steeds onderhoudt. En dat doet u op een heel bijzondere manier. In uw woord ontmoeten we u steeds als de God die betrokken is op ons leven. U onderhoudt al wat is niet op grote afstand, zo nu en dan. Maar u bent de levende die in ons leven dagelijks wil werken, ja, in ons wil wonen met uw geest, ons wil leiden door uw woord en bij iedere stap en bij iedere daad en bij iedere dag die we leven, iedere minuut van de adem in onze longen, bij iedere klop van ons hart betrokken is. En Heere, dan past het dat wij daar tenminste 1 keer in het jaar heel nadrukkelijk bij stilstaan. Op deze dankdag. Als het goed is, Heere, en u heeft in ons leven gewerkt met uw woord en met uw geest en ons ontdekt aan wie we zelf zijn en ons laten zien wie u bent in uw Zoon. Als we deel gekregen hebben aan uw genade in Christus, dan zullen we dagelijks toch leven in dankbaarheid. Maar Heere, zo aan het einde van het oogstseizoen is het goed om u met name de dank te brengen voor uw trouwe zorg over ons leven. Al die dagen die achter ons liggen, het groeien van het gewas en van de vruchten, de veestapel die uit mocht breiden, het eten dat op die wijze ook geoogst kon worden, maar alle arbeid die daarmee gepaard gaat, arbeid die we verrichten mochten met ons werk, ons bedrijf, onze baan, onze verantwoordelijkheden. Heer, u heeft het tot hiertoe willen zegenen en u heeft het wat laten opleveren, zodat we ervan hebben kunnen leven. Want Heer, het is alles aan u te danken. Als u ons de gezondheid niet gaf, als u ons geen inzicht gaf, als u ons de talenten niet gaf en zegende dat we die ook goed gebruikten, Heer, dan was er niets van terechtgekomen. En daarom past het om u voor al die dingen, klein en groot, en heel de ketting van werkzaamheden die nodig zijn om een boterham op ons bord te kunnen krijgen, dat u dat hebt willen zegenen en voorspoedig hebt willen maken, daarvoor willen we u erkennen en danken. Want Heere, u geeft ons meer dan genoeg. En het is zelfs gepast om op Dankdag ook eerlijk te belijden dat wij meer uit uw schepping halen dan we eigenlijk nodig hebben. En dat niet iedere overvloed ook zomaar als zegen van u benoemd kan worden, als we ook niet verantwoordelijk met uw schepping omgaan als rentmeesters die zich rekenschap geven van wat we met uw schepping doen. En daarom past naast dank ook het gebed om vergeving van onze zonden. Heere, u heeft willen zorgen, ook voor de kinderen van de gemeente. Ze konden naar school gaan, ze konden onderwijs ontvangen. Ouders konden hen voorzien van wat ze nodig hadden aan eten en drinken en kleding. Ze hebben een dak boven hun hoofd. En er zijn zoveel dingen die ook voor onze kinderen heel normaal zijn geworden, omdat ze er steeds weer zijn, maar die toch bijzonder zijn, als we er even over nadenken. Als we ons even vergelijken met andere kinderen ergens anders in de wereld, die misschien niet eens een huis hebben, geen bed, die moeten zoeken of misschien al moeten werken om iets van eten te bemachtigen. Heren, we bidden voor die arme kinderen die zo gebrek hebben aan zelfs het allernodigste. Ontfermt u zich ook over hen en wilt u ook hen schenken wat zij nodig hebben voor hun dagelijks bestaan. Heren, wij danken u voor alle voorzieningen die er zijn in ons land. Velen van ons hebben gebruik moeten maken van medische zorg of andere vorm van hulpverlening en die was voorhanden. We danken u daarvoor, Heren, en we danken u ook voor de middelen die we hebben om ziekten te kunnen bestrijden of in de hand te houden. Behandelingen die ondergaan moesten worden, maar die u hebt gezegend. Heren, u voorziet steeds weer. En het meest danken we u nog voor het feit dat we als gemeente, ook in de achterliggende periode, steeds weer hier op het zaaiveld mochten komen van het evangelie. Dat zaad van het evangelie gestrooid mocht worden in de hoop en het gebed om de zegen en de groei. En ook daarin heeft u nabij willen zijn, Heren. En we danken u voor de voortgang van het werk in de gemeente, ook onder onze kinderen, onder de jeugd. En zo mochten we gemeente zijn, tot op dit ogenblik. En zo gaf u ook daarvoor alles wat nodig was aan gebouwen, aan materialen, aan alles wat nodig is om het woord te kunnen verkondigen, om samen te komen als gemeente. Maar u gaf ook en u geeft nog uw woord. En daarin ontmoeten we u. En daarin ontmoeten we uw Zoon. De grootste gave van u. En ook dat heeft u ons nog gelaten. En al die maanden weer gegeven. De voortgang van de prediking. De voortgang van de bezoeken. De ambtelijke bezoeken. Het verenigingsleven. Het gemeentelijke leven. Heren, wij danken u daarvoor, want het komt alles als uit uw hand. Heren, er zijn ook onder ons die in de afgelopen periode moeite en zorg hebben ervaren en meegemaakt. En u vraagt niet van ons om u te danken voor alles, want dat kan niet. In de gebrokenheid van dit bestaan, in de gevolgen van onze zonde, waarmee we ook geconfronteerd worden. Maar u zegt ons wel dat we u in alles zullen danken. Omdat het toch zo is, Heren, dat u erboven staat. En dat het u niet uit de hand loopt. En welke weg u met ons gaat, welke weg u met die 10 Melaatse ging, hoe hebben zij misschien ook geworsteld met uw leiding in hun leven. Maar u stond daarboven, u hield ze in uw handen. Ze hebben wel met u geworsteld, ze zijn ook tot uw zoon genaderd. Maar omdat ze met u worstelden, was u toch hun houvast. En zo zeggen we u dank dat u in de branding van ons bestaan, in de golfslag van ons leven, die er ook in de achterliggende periode bij de verschillende van ons is geweest, dat we u mogen danken om wie u bent, de rotssteen van ons behoud, de toevlucht te alle tijden, een hoog vertrek, een sterke toren. En we danken dat u niet veranderd bent. Al zouden misschien in de achterliggende maanden omstandigheden in ons eigen leven wel veranderd zijn. Maar dat u nog altijd de betrouwbare bent die zegt, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Heren, zo willen we tot u komen met dankzegging. Nog maar heel gebrekkig en we vergeten tal van dingen. Maar we leggen ons aan uw voeten neer om u te erkennen als de gever van al alles wat ons in ons leven is. En de dingen die u ons in ons leven, op ons levenspad stuurt, die we niet vatten kunnen, die we niet begrijpen kunnen, waarmee we kunnen worstelen met u, Heren. Ook die leggen we maar aan uw genadetroon neer, biddend ontferm u over ons. En laat zo ook de prediking van de genezing van deze 10 Melaatse en het brengen van u de dank ook mogen bespoedigen en mogen bevorderen. En dat we hier straks u dankend voor wat u gegeven hebt, u dankend voor wie u bent voor ons, niet alleen maar gezegend hier weg mogen gaan, maar ook dat woord mee mogen dragen in onze zielen, behouden. Door het geloof. We dragen in het bijzonder de kinderen aan u op. Geef genadig eenvoudigheid van woorden, ook in de preek deze middag, dat de kinderen die er zijn, er zoveel mogelijk van zullen begrijpen en mee kunnen nemen. Werk met uw geest in hun jonge harten, zodat ze van jongs af aan u, Heer Jezus, ook mogen zoeken, mogen kennen, mogen geloven, mogen vertrouwen, mogen volgen. En zo bidden we om uw zegen, dat we in deze dankdienst u echt met ons hart mogen danken voor al uw goede gaven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons, Heren. Om zijnentwil alleen en in de vergeving van onze zonden. Amen. Uit Psalm 33 zingen we het 2e en het 11e vers. Psalm 33, vers 2 en 11. Thank you. Het amen van de prediking zingen we uit Psalm 86, het zesde vers. Het gebed: leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En ook de belofte: Heere mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren. Dat is dankbaar zijn tot in eeuwigheid. 86, het zesde vers. Na de prediking en de tekst kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. Lucas 17. En daarvan de laatste drie versen van datgene wat we hebben gelezen. Vers 17, 18 en 19. Lucas 17, vers 17 tot en met 19. En Jezus antwoordende zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden, waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tot hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Geliefde gemeente, op deze dankdag zou ik willen beginnen met een vraag aan de kinderen, aan de jongens en meisjes in de kerk, met eigenlijk het tegenovergestelde. Weet je wat ondankbaar is? Kun je iets bedenken waarbij je zegt: ja, dan ben je toch wel echt ondankbaar? Bijvoorbeeld, als je iets van iemand krijgt en je zegt helemaal geen dank u wel. Je bent jarig en iemand geeft je een cadeau en je pakt het aan en je loopt er gewoon mee weg. Ik weet zeker dat je vader of moeder dan tegen zegt: ho, wacht eens even, moet je niet toch iets zeggen? Je vergeet helemaal te bedanken, dat is onbeleefd. Dat hoort niet. Dat is ondankbaar als je niet netjes dank u wel zegt voor iets wat je krijgt. Vandaag is het dankdag, een dag waarop we danken. En we zijn met elkaar in de kerk om God te danken. Waarvoor? Waarvoor eigenlijk? En weer draai ik het maar even om. Stel je eens voor dat je geen broodtrommel mee kon nemen naar school. Stel je eens voor dat je straks uit de kerk thuis komt en je vader of moeder zegt: ja, we hebben geen avondeten vandaag. Stel je eens voor dat je uit je bed komt en je staat voor je kast en wat erin hangt is alleen maar een oud t-shirt met gaten erin en een afgesleten broek en dat is alles. Of misschien helemaal niks. Of misschien dat je niet eens een bed hebt om in wakker te worden. Niet eens een huis om in te wonen. En nog een stap verder. Stel je eens voor dat de zon niet schijnt en dat het niet regent. Dan had je niks. Dan hadden we niks. Als je ouders geen werk zouden hebben waarmee ze iets zouden hebben kunnen verdienen om eten te kopen, dan kan je niet eens leven. Al die dingen, dat doen we niet zelf. Dat krijgen we. Ja, als we bidden: geef ons heden ons dagelijks brood, betekent dat niet dat je voor een leeg bord kunt gaan zitten, je ogen dicht doen, dat bidden en dan ligt er ineens een boterham op je bord. Maar dan vraagt de Heer om ons in te zetten, om te werken. Maar het moet wel gezegend worden. En de vraag vandaag voor ons allemaal is: hoeveel van die dingen die we eigenlijk heel gewoon vinden of zijn gaan vinden, daar vergeten we helemaal dank u wel voor te zeggen? Kunnen we veel leren van de geschiedenis die voor ons ligt, dat de Heer Jezus 10 mannen ontmoet. En natuurlijk is dat iets bijzonders. Iets bijzonders wat daar gebeurt. Een genezing van een ernstige ziekte. Maar zelfs dat. Zelfs als wij bijzondere dingen krijgen. Want eigenlijk zijn alle dingen bijzonder die God ons geeft. Zijn we nog zo gemakkelijk Nou, laat ik het maar zo zeggen, 10-1. Dat je vergeet ervoor te danken. Het thema voor de preek is Jezus geneest 10 melaatsen. De Heer Jezus geneest 10 melaatsen. 10 bidden, 1 dankt. Dus 2 gedachten, 10 bidden, 1 dankt. We gaan eerst maar eens luisteren naar deze geschiedenis zoals we dat met elkaar hebben gelezen. De Heer Jezus is blijkbaar op weg. Hij is op reis naar Jeruzalem en onderweg naar Jeruzalem komt hij langs een dorpje. En als hij in dat dorpje aankomt of in de buurt van dat dorpje komt, dan komen er 10 mannen op die weg hem tegemoet. Ze blijven uit de buurt van de Heer Jezus. We hebben gelezen, ze stonden van verre. Dat moest ook, blijkbaar. Deze mensen konden niet zomaar dichtbij komen. Dat was verboden. Je had in veel dorpen en steden in die tijd speciale plekken waar melaatsen woonden. Die konden niet in het dorp wonen, die konden niet tussen de andere mensen wonen, die konden niet in de stad wonen, want ze waren besmettelijk, melaatsheid, die huidziekte, waar mensen ook aan stierven in de tijd van de Heer Jezus, die was uitermate besmettelijk en je kon zomaar een ander ziek maken. Dus die mensen moesten uit het dorp, ergens aan de rand van in het veld. Maar op de een of andere manier hebben deze mannen toch gehoord van de Heer Jezus. Ze hebben gehoord van wat hij kon, van wat hij gezegd heeft, van wie hij zegt te zijn. En blijkbaar hebben ze ook gehoord dat hij op weg is en dat hij langs dat dorp komt. En ze gaan naar de weg waar dat dorp aan ligt. Maar ze blijven wel op afstand staan. 10 mannen. En ik stel me zomaar voor dat het 10 vrienden zijn geworden, want ze zitten allemaal in datzelfde, ondergaan ze datzelfde lot van ziekte en ze hebben elkaar daar nodig in waar ze dan mogen wonen. En zo op een afstand, omdat ze melaat zijn, roepen ze naar de Heer Jezus. Ze kunnen niet dichtbij hem komen, de wet verbiedt dat dus. Maar ook de gezondheid van anderen moeten ze niet in gevaar brengen. En daarbij komt ook, deze mannen konden niet naar Jeruzalem. Konden niet naar de tempel. Konden niet naar de offerdienst. Mochten niet in de voorhof komen. Dat werden ze allemaal uitgeweerd. Dus melaatsheid is niet alleen in de Bijbel een ziekte waar je buitengesloten wordt van de mensen en de maatschappij, maar melaatsheid is ook symbolisch een ziekte die je buiten de gemeenschap met God plaatst. Onrein moesten ze dus ook roepen. Ik ben onrein. Zo moesten ze zich bekendmaken aan anderen. Onrein, onrein. Het zijn zieke, eenzame mannen die de Heer Jezus daar ontmoet bij dat dorpje. En dan roepen ze met een grote stem: Jezus meester. Ze kennen zijn naam. Ze noemen hem meester. Dat is een erkenning van de macht die de Heer Jezus heeft. En ze bidden het: ontferm u over ons. Wilt u voor ons zorgen? Wilt u in liefde iets voor ons doen dat ons helpt in onze omstandigheden van ziekte, van eenzaamheid? Ontfermen is de liefdevolle zorg die iets doet voor iemand. Het woord in de Bijbel ontfermen gaat altijd van iemand die het kan naar iemand die het nodig heeft. Iemand die het kan en wil naar iemand die het niet kan missen. Wilt u in uw liefdevolle zorg ons genezen? Ontfermt u zich over ons? En zo roepen ze het alle 10. En dan lees je in vers 14, en als hij hen zag, en dat is niet alleen maar dat hij van afstand kijkt, en dat hij van afstand tegen zijn discipelen zegt, oh, dat zijn die 10 mannen daar die daar roepen naar ons. Maar als er staat, en als Jezus hen zag, dan kijkt de Heer Jezus er als het ware dwars doorheen. Dan ziet hij die mens ook echt. Niet alleen maar van de buitenkant, maar van de binnenkant. Als hij mensen aanziet, dan doorziet hij mensen. Dan weet hij wat er met die mens aan de hand is. Dan weet hij wat ze nodig hebben. Dan weet hij wat goed voor ze is. Zo kijkt de Heer Jezus. Zo kijkt de Heer Jezus nog. Ik trek de lijn gelijk maar even door, ook naar de kinderen in de kerk en de jongeren in de kerk. Als je nou op je knieën gaat en je bidt de Heer en je bidt, Heer, ontfermt u zich over ons. Ontfermt u zich over mij, Heer. Vergeef, Heer, schenk uw gave die ik nodig heb. Dan mag je weten dat de Heer Jezus zo kijkt. Dat hij je ziet. Er zijn zoveel voorbeelden te geven in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus mensen ziet. En dan ziet hij wie ze zijn. Dan kent hij ze in wat ze nodig hebben. Zo mag je bidden. Zo mag je jezelf aan de Heer voorleggen. Hoef je ook niks achter te houden. Hoef je ook niet iets te verbergen. Heer Jezus, ontferm u over mij. Dan mag je met je hele hebben en houden aan zijn voeten terechtkomen. Met al je gedachten, al je zonden, al je gevoelens, al je nood, al je verdriet. Zo hem roepen om hulp. Je ziet in deze geschiedenis dat het hart van Jezus raakt. Hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. Uitdrukking die je zo vaak leest als de Heer Jezus mensen in nood ziet. Mensen die tot hem bidden. Mensen die hem nodig hebben. En mensen die hem niet kunnen missen. Met innerlijke ontferming is hij dan bewogen. Dat betekent als je zo hem aanroept. En dan moet je echt jong mee beginnen. En je ouders zullen dat ongetwijfeld ook gezegd hebben. Je moet een nieuw hart krijgen. Wat is dat, een nieuw hart? Dat is dat je echt gaat luisteren naar de Heer Jezus. Dat je de Heer Jezus niet meer missen kan. Dat je de Heer Jezus lief gaat krijgen. En dat mag groeien, dat gaat door. Dat wil hij werken. Maar dat wil hij ook geven in die weg van het bidden. En als je dan denkt dat je vanwege je melaatsheid ver weg moet blijven staan bij de Heer Jezus. Niet dichterbij mag komen. Als je denkt dat je onrein bent vanwege je zonde. Dat je onrein bent vanwege allerlei dingen die in je leven gebeurd zijn. En je denkt, ja, ik zal wel niet tot de Heer Jezus mogen naderen. Nou, er zijn ook geschiedenissen waar de Heer Jezus melaatsen aanraakt. Waar ze vlak voor hem neerknielen en zeggen, Heere, als gij wilt, gij kunt mij reinigen. Ik wil, word gereinigd. Maar als je niet zou durven, roep hem dan maar van verre aan. Maar roep hem aan. Nooit vergeten om zo de Heer Jezus te bidden, ontferm u over mij. Dan kijkt Jezus naar deze mannen en dan ziet hij wat ze nodig hebben. En hij zegt het ook gelijk. Hij zegt, ga maar naar de priesters, laat je maar aan de priesters zien en je zult genezen. Dat is wat hij bedoelt. Hele wonderlijke opmerking die de Heer Jezus eigenlijk maakt. De Heer Jezus grijpt terug naar de wet. Als een melaatse dacht dat hij genezen was, dan moest hij naar de priester toe. Dan moest hij zich laten keuren door de priester. Die moest kijken hoe het stond met die zweren. En die kon zeggen of iemand weer rein was of niet. En daarna moest er een offer gebracht worden. De Heer Jezus spreekt alleen maar tegen deze mensen die nog helemaal melaats zijn. Ga maar naar de priesters. Laat je maar aan de priesters zien. En zo gingen ze. En als zij onderweg gaan naar Jeruzalem, dan worden ze genezen. Gereinigd worden ze. Ze doen wat Jezus zegt, dat getuigt van geloof. Ze bidden in hun nood. De Heer Jezus zegt dat hij voor hen zal zorgen. Ga maar, laat je maar zien aan de priesters. En terwijl ze in dat geloof op zijn woord gaan, ontvangen ze wat ze van hem gebeden hebben. Alle 10. Zie je ze gaan? Alle 10 gaan ze. En ze zijn een stukje bij de Heer Jezus verwijderd. En ik stel me maar voor dat er één is naar zijn hand keek. En zei, die zweer lijkt wel kleiner geworden. Heb jij dat ook? En die stroopt zijn mouw eens wat op. En die, ja, hier zat zeker weten een zweer gisteren. En al verder dat ze lopen, hoe verder de melaatsheid verdwijnt. Alle 10 waren ze ziek. Alle 10 bidden ze om ontferming. Alle 10 noemen ze hem meester. Alle 10 zijn ze eerbiedig. Alle 10 luisteren ze naar het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft. Alle 10 gehoorzamen ze aan dat bevel om naar Jeruzalem te gaan, naar de priesters. Alle 10 geloven ze dat ze dat moeten gaan doen. Alle 10 worden ze genezen. Alle 10 worden ze gezond. Precies hetzelfde. Tot hiertoe wel precies hetzelfde. Toen ze ziek waren, toen riepen ze alle 10 om hulp bij de Heer Jezus. Maar als de Heer Jezus hen geneest, als hij hun gebed verhoort, als hij hen reinigt, als hun verdriet wordt weggenomen, als hun eenzaamheid wordt opgeheven, als ze weer terug kunnen naar hun gezin, als ze weer terug kunnen naar hun bedrijf, als ze weer de draad kunnen oppakken van het gewone leven, dan zijn er 9 die het allemaal weer heel snel vergeten. 9 die niet meer denken aan de Heer Jezus. Er is er 1 die nog voordat hij bij Jeruzalem aangekomen is en bij de priesters gekomen is, zegt: ik ga terug. Ik ga terug naar degene die mij dit gegeven heeft. 1 van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkend. 10 hebben dezelfde zegen gekregen. 1 komt er terug om te danken. Is dat nou niet raar? Wat vinden jullie daar nou van, jongelui? Is dat nou niet raar? Als je nou zo'n groot geschenk krijgt van genezing, dan bedank je daar toch voor? Even terug naar het begin van de preek. Zijn wij toch ook niet heel vaak hetzelfde als die 9? Dat we heel vaak bidden om dingen die we niet hebben. En vergeten te danken voor de dingen die we wel hebben. En hebben wij nou echt gedankt voor al die dingen die hij dag in dag uit weer geeft, waar we wel om gebeden hebben? Hebben we niet heel veel dingen om de Heere voor te danken? Ik ga voor de kinderen 2 dingen noemen waar ik benieuwd van ben of ze daar nou iedere dag de Heere voor hebben gedankt. Misschien zeggen de volwassenen wel, wat is het eigenlijk raar om dat te vragen. Maar denkt u toch maar eens mee. Misschien is het eerste wel iets waar je de Heer nog nooit voor hebt gedankt. Zo eenvoudig is het eigenlijk in onze ogen. Het tweede wat ik ga noemen is eigenlijk iets heel bijzonders. En toch denk ik dat ook heel vaak vergeten wordt om daar de Heer voor te danken. Eerst maar dat eenvoudige. Wie van jullie heeft wel eens de Heere gedankt voor de schoenen die hij heeft? Stel eens voor dat je met blote voeten hier naar de kerk moest komen. En straks de winter in. Regen, sneeuw, kou, met je blote voeten. Dan denk je, hoe komt de dominee nou bij schoenen? Nou, weet je, op de woestijnreis dacht God iedere dag aan de schoenen van de Israëlieten. Als je het opzoekt, dan zie je in Deuteronomium 29 dat de Heere zegt dat de schoenen aan de voeten van de Israëlieten niet zijn verouderd. Iedere dag dacht God aan de schoenen die ze nodig hadden. En ook als je Amos 8 leest, als mensen bezig zijn met geld verdienen en meer geld verdienen en over de rug van armen heen nog meer geld verdienen, dan ziet God uit de hemel dat er mensen, nooddruftigen, mensen die nood hebben, mensen die het gebrek hebben, voor een paar schoenen verkocht worden. Daar zorgt God voor schoenen. Heb je de Heer er wel eens voor gedankt? Dat Hij daaraan denkt, dat jij dat nodig hebt? En dan dat heel bijzondere. Dat je iedere dag uit de Bijbel mag lezen. Het woord van God dat Hij nog steeds aan je geeft. De rijkdom. Hoor en je ziel zal leven, zegt God in het woord. Hierin vind je de levende God, dwars door al de moeite en zorg en vreugde en alle dingen van je leven heen. Als er één houvast is in dit leven, dan is het woord. En het is niet altijd makkelijk om te lezen en makkelijk om te begrijpen, dat is waar. Maar zou de Heer dat misschien ook wel eens een beetje expres gedaan hebben? Om ons eens aan het denken te zetten. Wat staat er nou? Wat zegt u nou? Om ons aan het bidden te krijgen. Heer, wat zegt u nou tegen mij? Dat we er wat inspanning voor doen en stil worden voor God. In deze drukke, jachtige tijd waarin we nauwelijks tijd hebben om even stil te zijn. Stil te worden voor God en te wachten tot Hij spreekt. Wij hebben God niet in onze handen en onze vingers. Wij bepalen niet als ik de Bijbel open doe, nu moet u tot mij spreken, want ik ben er klaar voor. Maar lezen met: Heere, ontferm u over ons. En dan je mond houden en stil zijn totdat Hij spreekt. En Hij leeft en Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft. Heb je daar wel eens voor gedankt dat je een Bijbel hebt? En dat je eerlijk ook mag zeggen: Heere, ik begrijp niet alles wat u zegt. En dat zegt Petrus trouwens ook in zijn brief. Soms leest hij brieven van Paulus en dan zegt hij: ik begrijp het niet zo goed. Dat geeft ook niet. Je mag het bidden. Heere, ik vind het zo'n wonder dat u spreken wil door uw woord. Ik luister. Als een Samuel. Heere, spreek. En ik wacht op uw stem. Heb je er wel eens voor gedankt dat je een Bijbel hebt, waarin de Heer Jezus zegt: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En waarin zoveel dingen zijn te lezen die hou vastgeven in de golfslag van het leven. Om Christus te mogen volgen en kennen. Ga je wel eens terug naar Jezus om Hem te danken? 9 van de 10 doen dat niet. Negen van de 10 vergeten het zo makkelijk. En misschien wel op uw werk. Toen u zei aan het eind van de ochtend: joh, ik ga naar huis, ik heb een vrije middag genomen. Jij een vrije middag genomen? Ja, want ik ga naar de kerk. Ook al op woensdag? Ja. Want ik wil even terug. Om Hem te bedanken voor alles wat Hij geeft. Nou, dat doet die ene Samaritaanse man. Die komt terug, die is ook beter gemaakt. En die krijgt het in zijn hart: ik moet terug naar degene die gezegd heeft: ga heen, vertoon u maar aan de priesters, want hij heeft mij genezen. Ik ga wel terug. Hij is mijn dank waard. En dan gaat die Samaritaanse man terug. We weten dat nog helemaal niet. Maar dat blijkt later. Oh, in vers 16, dezelfde was een Samaritaan. Tot dan toe was dat nog voor ons niet duidelijk. Maar deze is een vreemdeling, hoort eigenlijk er niet bij. was niet echt een zuivere Jood, een zuivere Israëliet, maar het is deze die terugkomt om aan Jezus de dank te brengen. Want hij gelooft dat Jezus is de Messias, gezonden om te behouden. En hij gaat terug en hij dankt en hij doet dat met een grote stem. Ja, moet je eens voorstellen dat hij... Er zullen best ook andere mensen op die weg naar Jeruzalem gelopen hebben, maar halverwege ergens draait hij om en hij begint luidkeels God te loven en psalmen te zingen. Nou moet je zo eens, als je nadenkt over al de zegeningen die God je geeft, moet je zo eens van je werk vertrekken. God groter maken, om wie hij is. Nou, deze Samaritaan kan zijn mond niet houden. Ik dank u, Heere, met heel mijn hart. En psalmen zingend die iedereen mag horen, geeft hij God de eer voor de genezing die hij heeft gekregen. En als hij bij de Heer Jezus komt, dan valt hij op zijn aangezicht voor zijn voeten. Plat op de grond. De hoogst mogelijke uitdrukking om de Heer Jezus de eer te geven. Met zijn neus in het stof. Aan de voeten van de Heer Jezus. Hij eert hem als koning. Hij eert hem als priester. Dat is ook nog een diepe lijn in deze geschiedenis. De Heer Jezus had gezegd, toon u aan de priesters. Maar voordat hij daar komt, komt deze Samaritaan eerst terug naar Jezus. En hij toont zich aan Jezus. En hij eert hem als een koning. Hij belijdt, u bent de hoge priester. U bent de koning. U bent de door God beloofde zaligmaker. En zo geeft hij God de eer voor al die zegeningen. Bidden en danken, het hoort voor deze vreemdeling bij elkaar. Hij heeft gevraagd, ontferm u over mij. En hij brengt God de eer voor de verhoring van dat gebed. Bidden en danken. Die 9 anderen hadden behoefte om iets te krijgen. Deze ene heeft behoefte om daarvoor ook de gever de eer te geven. Ik heb erom gebeden. God heeft me willen horen. Hij heeft me willen zegenen. Nu zal ik hem ook danken. En het komt bij hem heel diep weg. Daar legt de Heer Jezus nog de vinger bij. En ik zei het net al, hij was een Samaritaan. Maar u ziet hoe de Heer Jezus hem noemt. Is er niemand anders dan die terugkeert om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Die er eigenlijk niet bij hoorde bij dat volk van Israël. Die eigenlijk niet zozeer deelde in de toezegging aan het volk Israël. In de belofte gedaan aan Israël. En toch heeft hij het ontvangen. Toch heeft hij het gekregen. Kijk, en dat is de extra reden voor deze Samaritaan om door de knieën te gaan. Ik heb iets gekregen wat ik eigenlijk helemaal niet verdiend heb. Ik heb iets ontvangen wat ik me niet waard heb gemaakt. Ik heb iets gekregen uit genade. Zo is het toch? Als je ontdekt dat je van iets krijgt wat je niet hebt verdiend. Dat is toch het vuur voor de dankbaarheid? Als je beseft, daar heb ik me helemaal niet waard gemaakt in mijn houding, in mijn daden, in wie ik ben en hoe ik leef. En toch geeft God me dat dag in dag uit. Dat je het tegenovergestelde krijgt van wat je eigenlijk had verdiend. Genade dus ontvangt. En als je dan dankdag is afzet tegen wat je zelf nou allemaal gedaan hebt in de achterliggende periode. Hoe vaak hebben we aan hem gedacht? Hoe vaak hebben we hem de eer gegeven? Hoe vaak zijn we een weg gegaan bij de Heere vandaan in plaats van hem te volgen? Dan moet je toch in alle eerlijkheid zeggen dat je dan dat besef van een stuk schuld krijgt en een besef van een stuk zonde krijgt, waartegen Gods genade des te heerlijker glanst en straalt. We hadden verdiend om helemaal niks te krijgen. Maar we hebben zoveel. hadden verdiend dat God zou zwijgen in het paradijs en ons aan onszelf gekozen lot zou overlaten. Maar hij doorbrak de stilte met zijn stem en hij vroeg: Adam, waar zijt gij? En sindsdien is hij door blijven spreken totdat we het in zijn woord vandaag de dag nog zijn stem mogen horen. Wat een wonder. Wat een reden om de Heere echte dank te brengen voor al de zegeningen, wat hij geeft en wie hij is. Is er geen reden in uw of jouw leven om de Heere echt te zoeken vandaag met een dankbaar hart? Want dat is een dankbaar hart. De Samaritaan geeft ons het voorbeeld. Dat we maar door de knieën gaan en hem aanbidden. Aanbidden. In de grootheid van zijn majesteit. In de grootheid van zijn macht. In de grootheid van zijn ontferming. En zijn liefdevolle zorg. In de grootheid van zijn geduld. In de grootheid van zijn vergeving. Terwijl ik in al die dingen zo ontzaglijk tekortgeschoten ben. Heeft hij het willen schenken. U zij alle dank en eer. Bidden en danken horen bij elkaar. En het is goed om op deze dag toch ook bij voor uzelf eens na te gaan. Wat zijn nou dingen geweest waar ik in het bijzonder om heb gebeden? En om eens te kijken of de Heere daar niet in heeft verhoord. Of bezig is te verhoren. Dat het toch niet zo zou zijn dat, en je hoort er de bedroefdheid in doorklinken, in de stem van de Heer Jezus. Zijn er niet 10 gereinigd? Als die hier de kerk rond zou kijken en zouden hier zitten die toch niet met een dankbaar hart. Ja, natuurlijk, in al de zorgen en tegenslagen en al de dingen die misschien wel moeite opleveren en waar je niet dankbaar voor kunt zijn. Want er gebeuren dingen in ons leven waar je niet dankbaar voor kunt zijn. Dat is ook niet wat Paulus zegt. Dankt God voor alles. Dankt God in alles. In al die omstandigheden. Toch nog zoveel redenen te vinden dat God goed is voor een zondig mens. Maar dat als hij hier de kerk nou door zou kijken en zou zeggen, zijn er nou niet, nou hoeveel zitten er? Zijn er nou niet 300 mensen die ik heb gezegend? En hoeveel liggen er nou aan mijn voeten? Dat we die droefheid de Heer Jezus niet aan zullen doen deze dag. Maar dat we reden zouden zijn tot vreugde in de hemel. Want dat is ook waar. Toen die ene Samaritaan terugkwam en aan de voeten van de Heer Jezus neerviel, toen was er vreugde in de hemel, want er is vreugde in de hemel om één zondaar die zich bekeert. Die met oprechte dankbaarheid terugkeert voor Gods aangezicht. En moet je dan eens zien, eigenlijk kun je zeggen, danken is meer dan bidden. Danken is meer dan bidden. Want het gebed van die Samaritaan, ontferm u over mij, werd verhoord met de zegen van genezing van zijn lichamelijke ziekte. Maar wat voor antwoord krijgt hij als hij dankend aan de voeten van de Heer Jezus ligt? Ga heen, uw geloof heeft u behouden. Dat is meer. Behouden is meer dan genezen. Wie met een dankbaar hart voor Gods aangezicht neerknielt om hem de eer te geven voor wie hij is, Vader, Zoon en Heilige Geest, en hem te danken voor de zegeningen die we in het aardse leven hebben ontvangen, maar voor de geestelijke zegeningen die hij schenkt in de Heer Jezus. Dat danken is meer dan bidden. Wie gelooft dat de Heer Jezus de gezondene is van de Vader. En wie tot hem terugkeert om wie hij is. De priester, de koning. die geprofeteerd heeft, ga heen, vertoon u aan de priesters. Die krijgt te horen, sta op, uw geloof in mij heeft u behouden. Dat je zo heen mag gaan op dankdag. Hem dankend voor zijn zegeningen. Gelovend in wie hij is. Het eerste ga heen in vers 14 was ga heen om te zien de zegen op het gebed dat vroeg om hulp. En het tweede ga heen in vers 19 is de zegen op de dankbaarheid die God geeft, die God de eer geeft. We mogen de Heere bidden om alles. We moeten de Heere ook bidden om alles. Maar daarbij hoort onlosmakelijk het danken, het gelovend leren danken. En die oprechte dankbaarheid die wordt gezegend. Ga heen, uw geloof heeft u behouden. Het geloof dat behoudt, dat leert biddend beginnen bij de Heer Jezus. En leert dankend te eindigen in de Heer Jezus. Het geloof dat behoudt, bidt Christus en dankt Christus. Negen kregen te horen van de priester in Jeruzalem. Jullie zijn weer rein. Ga maar naar huis. Eén kreeg te horen, ge zijt behouden. Want die kwam tot Christus. Nou, op wie van die 10 lijken we? Zijn we vandaag een van de 9 die wel gezegend worden en weer naar huis kunnen? Of lijken we op die vreemdeling die er eigenlijk niet zo bij hoorde in de maatschappij? Die toch eigenlijk maar een beetje vreemd was ook. Maar die gezegend en behouden was. Dan is het goed om op de dankdag te bidden. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. En op de dankdag te danken. Heere mijn God, ik zal u loven. Ik zal uw naam en majesteit eren. Tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Ja, Heer, die psalm die gaat dan toch leven in het hart van een ieder die zo uw dank leert bewijzen. En al lezen we het niet precies, die Samaritaan zal toch inderdaad wel woorden van psalm 103 gekend hebben. En dat wij het dan in onze taal met hem mee mogen zingen. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Loof, loof mijn ziel. Dat we onszelf erin toe ook mogen oproepen. En elkaar erin mogen oproepen, Heere. Om u, de hoorder der gebeden, te loven. En geen één van uw weldadigheden te zullen vergeten. Want het is u, Heere, u bent het, die ze ons bewees. Heere, laat die oprechte, ware dankbaarheid ons hart en ons leven mogen stempelen, mogen kenmerken, mogen vormen. Want dan is het inderdaad niet alleen maar dat wat u voor ons aards bestaan steeds weergeeft, maar ook dat we het mee gaan zingen met diezelfde dichter, loof hem die u al wat u hebt misdreven. Hoeveel het ook zij, genadig wil vergeven. U, Heer Jezus, hebt niet alleen onze krankheden op u genomen, maar in uw striemen is ons ook genezing geworden. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op u. En daarom zij u, Heer Jezus, alle lof en dank en eer en aanbidding. En we bidden u of u door uw geest zo in ons hart en leven wil werken, dat we net zo aan uw voeten steeds weer terugkeren om u te erkennen als de profeet en de priester en de koning. En wil ons zo uw hemelse gaven niet onthouden. En wat in ons leven misschien ook moeilijk is, Heer, en wat misschien ook in een weg gaat van zorg en van worsteling, waarin we u niet begrijpen of volgen kunnen, houd ons vast, Heer. Leid ons door uw woord en geest. Regeer ons er ook door. En dat we ons hoe langer hoe meer aan u mogen overgeven, aan u mogen vastklemmen met alles wat er in ons hart kan zijn. U heeft toch beloofd, Heer Jezus, als we tot u komen, op uw roepstem, er bij u vrede is en rust voor onze ziel. Heere, zo bidden we dat voor elkaar, zo danken we u dat we dat mogen weten vanuit uw woord, dat u die weg gebaand hebt en dat u ons wilt brengen op die weg. En zo blijft er niets anders over dan u straks in de eeuwigheid te aanbidden om wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij al de lof en eer. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden om Christus wil en aanvaard onze dank. Amen. We zingen tot slot het vijfde vers uit Psalm 57. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.